Ook deze keer blijven wij voorlopig op de Olijfberg. Waarom ook niet? Van de Heer Jezus wordt gezegd in Lucas 22... dat hij na de zogenaamde intocht in Jeruzalem elke avond terugging Jeruzalem uit, terug naar de Olijfberg, en daar overnachtte hij dan. Ik lees dat in Lucas, ik zei 22, maar ik heb hier Lucas 21, vers 37. Waar staat: desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. Vandaar dan ook dat na de viering van de paasmaaltijd op de avond van de 14e van de eerste maand in de bekende opperzaal, de Heer opstond en zei: komt, laat ons van hier gaan. Na het zingen van de lofzang, Psalm 118. En dat is wat ze deden, naar de Olijfberg. Ze kwamen toen niet verder dan de voet van de Olijfberg, net aan de andere kant van het Kidrondal, over de Kidron dus, bij de opgang der olijven heet dat. Daar was de Olijvenhof, ook genoemd Gethsemane. Daar werd de Heer verraden, gevangen genomen, vandaar teruggebracht de stad in en aan de andere kant, aan de westkant, de stad weer uit om gekruist te worden. En dat alles binnen enkele uren. Maar het gaat mij erom dat die laatste week, in die zogenaamde Lijdensweek, want zo wordt die genoemd, de Heer elke avond terugging de stad uit naar de Olijfberg, en op de Olijfberg gezeten, dat is dan met het zicht op Jeruzalem, voor zover je s'avonds of s'nachts daarvan wat kunt zien dan, en kon zien dan in die dagen, maar gezeten op de Olijfberg, sprak hij zijn discipelen toe. Mijn zin is elke avond. En een samenvatting vinden we daarvan in Lucas 21, en ook vinden we zo'n samenvatting in Matthäus 24, en die gedeelten zijn niet helemaal gelijk, maar ja, die zijn nou ons onderwerp niet. Ik laat het er maar bij. Maar waar het om gaat is dat de Heer daar op die Olijfberg dan, vanaf de Olijfberg, dan aan de ene kant Jeruzalem vervloekte en zei: er zal geen steen op steen gelaten worden. En anderzijds sprak hij over de dingen die dan geschieden moesten. De introductie van zo'n avond vinden wij bijvoorbeeld in Matthäus 24... als de Heer weer eens gezegd heeft tegen zijn discipelen over de tempel: hier zal geen steen op steen gelaten worden. Dan staat er vervolgens dat ze weer de stad uitgingen, op de Olijfberg gezeten waren. Dat is eigenlijk de andere kant van het dal. Aan de ene kant, aan de westkant van het Kedrondal, heb je de Tempelberg. Tot vandaag is dat zo. De Tempelberg, daar staat nou zo'n gouden koepel, maar daar zullen we het niet over hebben. Maar de Tempelberg, en aan de andere kant van het Kedrondal heb je de Olijfberg. En elke avond en elke morgen, nou elke morgen en elke avond gingen ze dat dal door. Dus heen en weer. Voor degene die snel kunnen, iets op kunnen slaan, moet ik u zeggen dat Kedrondal, in gewoon Nederland zou het Zwarte Water heten. De Kedron. Dat wat zwart is. Maar dat Kedrondal in de symboliek fungeert als hetzelfde als het Jordaandal. En daarmee als de Dode Zee en de Schelfzee. Kortom, het heeft dezelfde betekenis als de Syrisch-Afrikaanse slenk, noemen wij het altijd. De Araba. Het is een beeld van de dood. En het doorheen trekken is een beeld van dood en opstanding. Maar goed, daar ga ik het nou niet over hebben. Althans voorlopig even niet. Waar het om gaat is dat de Heer als het ware zijn domicilie gekozen heeft op de Olijfberg. Al voor de zogeheten intocht. Want al voor de zogeheten intocht was de Heer Bij Maria, Marta, Lazarus en Simon. Kortom, hij was in een huis op de Olijfberg in Betanië namelijk, waar hij logeerde, waar die zalving plaatsvond door Ene Maria, dat weet u langzamerhand, mag ik hopen. Dat was op de Olijfberg. Waarom trouwens niet? Een van de minder bekende namen voor de Olijfberg, helemaal precies weet ik het ook niet, maar er is een naam voor de Olijfberg die door de Joden gebruikt wordt in de Joodse tradities, buiten de Bijbel om. En dan is het de berg Mash en dan nog wat. Durf het niet uit te spreken, want dan doe ik het waarschijnlijk verkeerd en dan maak ik me ook belachelijk. Maar iets wat begint met het woord Messias, Mashiach. Misschien dat ik er later nog op terugkom, want die, okay, ik kan het zo zeggen, want diezelfde naam wordt ook gebruikt in de Bijbel, maar wordt dan verbasterd tot Mashit. Misschien kom ik er niet, maar ik noem het nu dus even. In 2 Koningen 23 vers 13, daar wordt gesproken over de hoogten die vooraan Jeruzalem waren, de welke waren ter rechterhand van de berg Mashit. Maar dat is een aanduiding van de Olijfberg. In de Engelse vertaling die ik even gezien heb, daar stond niet eens de berg Mashit, er stond de berg der corruptie. The Mountain of Corruption. Daar hebben ze het woord vertaald. Maar het heet daar de berg Mashit. En dat is dan zo, dat is ook de Joodse verklaring daarvoor, omdat het een verbastering is van de term de berg van de zalving, Mashiach, dat is het eigenlijk. Maar omdat Salomo daar, dat zegt dat vers 2 Koningen 23 vers 13, omdat Salomo daar tempels gebouwd had gewijd aan de Astoret, het verfoeisel der Sidoniërs, en voor Kamos het verfoeisel der Moabieten, en voor Milchom de gruwelde kinderen Amons, omdat hij er afgodstempels gebouwd had, noemden ze toen niet de berg van de Mashiach, de zalving, maar van Mashit, van de corruptie, vervuiling, verfoeisel, of hoe je dat maar noemen moet. Dat is het eigenlijk. Maar die naam kennen wij verder in de praktijk niet. Maar het was een spotnaam eigenlijk voor de berg als zodanig. Maar dat even terzijde. De Olijfberg, daar koos de Heer zijn bestemming. Dat is dus de berg van de zalving. Zo kwam ik er nou even in het wild op. Maar daar vond ook die zalving door Maria plaats enzovoorts. En u weet, zalving gebeurt door met olie. En dat is geen aardolie, toch? Dat was nog voor de uitvinding van de aardolie. Maar goed, het was olijfolie. En dit was de Olijfberg die zo heet omdat die begroeid werd door olijven, olijfbomen. Die zie je er niet zoveel meer. Dat komt omdat ze er overal graven hebben aangelegd. Die leveren geld op. Meer dan olijfolie, blijkbaar. Het zijn schandalig dure graven. Want de Joden denken dat als de Messias komt, dan komt hij op de Olijfberg. Daar hebben ze gelijk in. Er staat ook... Ook in onze Bijbel zal ik maar zeggen, dat is in Zacharië 14. De Messias komt ooit op de Olijfberg. En abusievelijk denkt men dat het diezelfde dag de opstanding der doden plaatsvindt. En dus wil men daar begraven worden, want als de Messias komt staan ze dan op uit de dood. Staan ze vooraan. Ze willen graag een plaats vooraan hebben bij deze manifestatie. En niet op 1,5 meter afstand, die graven. Maar nee, dat zou te duur zijn, maar toe maar. Zoiets berust allemaal op van allerlei misverstanden in dit verband. Maar niettemin, de Heer koos die plek, de berg van de zalving, die voor Jeruzalem ligt, de berg van de olie, die een uitbeelding is van eeuwig leven, van geestelijke zegeningen, enzovoorts, van licht en warmte, olie, kortom, de Messias. Daar koos de Heer zijn domicilie, daar had hij zijn onderkomen, daar bleef hij dus die week lang. En zelfs op na de vijfde dag, om zo te zeggen, het heette nog geen vrijdag namelijk, zou hij s'avonds teruggaan naar, zesde dag. Zou hij namelijk teruggaan naar de Olijfberg, alleen zover is het niet gekomen, het bleef benedenaan. De Olijfberg is dus belangrijk. De eerste keer dat wij de Olijfberg tegenkomen in de Bijbel is in 2 Samuel. Een van de beginselen bij Bijbelstudie, als je betekenis van een woord of een begrip zoekt en het is je onduidelijk, dan moet je in ieder geval opzoeken de eerste keer waar het voorkomt. Dat is bij ons, naar ons gebruik ook zo, buiten de Bijbel. Als je voor het eerst iets doet of gebruikt of zegt, moet je het uitleggen. Hoe bedoel je? Wat bedoel je daarmee? Als je dat in één keer weet, hoeft het daarna niet meer, toch? Nou goed, de eerste keer is in 2 Samuel 15. Dan ben je midden in de wat langdradige, als je mij vraagt, geschiedenis van Absalom. En hoofdstuk 15 is bepaald langdradig. Want hoofdstuk 15 vanaf vers 14 vermeldt, het hele hoofdstuk vermeldt, hoe David met een stelletje getrouwen moet vluchten uit Jeruzalem voor notabene zijn eigen zoon Absalom. En u kent Absalom waarschijnlijk, dat is die aardige man die het opnam voor zijn zuster enzovoort. Die ijverde voor het recht en voor de wet. En hij zei, mijn vader doet er niks aan, kom maar bij mij, dan regel ik het wel enzovoort. Dat is de geschiedenis van Absalom. Schijnt dat hij een goede kapper had, heeft men mij verzekerd. Maar toen maar, zoiets. Het is noodlottig geworden, maar Absalom. En David zegt, dan, als hij zich tegen mij keert, dan ben ik weg. Wat wij toch vreemd vinden. Want ja, wij kennen David. Misschien een gemakkelijke man, maar toch, hij ging weg. Vergis u niet, voordat u begint met ethiek te bedrijven en te vertellen wat David wel en niet had moeten doen, moet ik u zeggen dat David was een profeet en wat hij hier deed, heeft een profetisch karakter. Het heeft voor ons geen enkel zin, we hebben trouwens ook niet het recht, om dat te beoordelen. De vraag is waarom hij dat zo doet. En het antwoord is, maar dit is een zijlijn wat ik nu vertel. Het antwoord is, omdat Absalom is een beeld van de heerschappij van de wet. Heilig, rechtvaardig en goed, aardige man. Dus er wordt helemaal niks lelijks over Absalom gezegd. Ook al doet hij dingen die wij in onze kerkgenootschap niet zouden accepteren. We zouden hem ogenblikkelijk excommuniceren, dan wel royeren of hoe dat maar heet. Maar in het algemeen, er wordt verder niks lelijks over die man gezegd. Het was trouwens nog een mooie man ook, net als Saul. Om maar eens wat te noemen. We hebben er nog een paar, maar laat maar. Hij is een beeld van de wet. Maar waar de wet heerst, is geen plaats voor de Messias. Voor Christus, de zoon van David, met de gewisse weldaden van David. Dat staat uitgebreid in Galaten hoofdstuk 3. Waar de wet is, is geen ruimte voor de messiaanse zegeningen. Daarom moest de wet eerst beëindigd, voltooid en daarmee vernietigd worden. Opdat de beloftenis uit genade gegeven zou worden en niet op grond van of uit de wet. Dat is Galaten hoofdstuk 3. Daarom kwam de Heer Jezus eerst om een einde te maken aan de heerschappij van de wet. Door onder de wet en door de wet te sterven. En daarna was de weg vrij voor de komst van de Messias. De opstanding namelijk en het aanbreken van het nieuwe verbond. Natuurlijk, het staat nog korter in de Bijbel, maar dan moet je het weer uitleggen. Dan staat er, het was nodig, voordat het testament in werking trad, was het nodig dat de testamentmaker zou overlijden. De dood van de testamentmaker moest tussenkomen, staat er dan. Alvorens het testament, het verbond, van kracht werd. Dat is de uiteenzetting in de Hebreeënbrief. Maar dat is waar het over gaat. Die twee, wet en genade, verdragen elkaar niet. En vreemd genoeg, bij ons gaat het net zo. Wij hebben deel gekregen, Handelingen 13. Volgens Paulus, wij hebben door geloof deel gekregen aan de gewisse weldaden van David, die uit Jesaja 55, waar het zo staat. Wij hebben daar een deel gekregen, maar raad is wat. Voordat we het in de gaten hebben, worden wij ingehaald. Links, zeg ik altijd. Of was het rechts? Maar worden wij ingehaald door de wet. En komen ons vertellen van ja, nou zijn we wel kinderen gods. We zijn wedergeboren enzovoort. Maar nu moeten we ons best doen om ons aan de wet te houden. Word je daar zalig door? Volgens sommigen niet, maar het moet toch, want het moet uit dankbaarheid. Heeft men uitgevonden. Ik persoonlijk denk dan altijd, dat is ondankbaarheid. Hij verlost je ervan en dan ga je het alsnog weer oppakken. Hij heeft een werk gedaan wat noodzakelijk was en uit dankbaarheid ga je proberen het werk over te doen. Althans een stukje. Uit dankbaarheid? Dit is toch niet uit te leggen, beste mensen. Dit is toch volstrekt wat het maar is. Maar het is volstrekt. Dat is het, toch? Of niet? Ja. Wij worden ingehaald. Er komt altijd die, we worden er door achtervolgd. Ik kan het rustig zeggen, want al die nieuwtestamentische brieven maken... Nou, niet allemaal. Maar laten we zeggen, die meeste nieuwtestamentische brieven maken daar melding van. Dat wij kinderen gods zijn, dat wij staan in de genade, dat wij de toeleiding hebben tot de genade en achter het voorhangsel in het heiligdom en wat dat maar is. Maar pas op, want er zijn altijd die willen leraren der wet zijn en ze verstaan niet wat ze zeggen of beweren of zo. En ze begeven zich bovendien tot verleidende geesten. Dat is krasse taal. Nou ja. Ja, dat is wat geïllustreerd wordt. En waar Absalom komt, verdwijnt David. Dat is wat het is. En het Joodse volk, daar gaat hij. Hè? En het Joodse volk in der tijd, in de dagen van, waar waren we vorige keer? Lucas 19. Oh ja, ook toch, Lijfberg. Het Joodse volk in die dagen hield vast aan de wet. Ze zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij kruist hem. En de hoge priester van die dagen, onder de naam Caiaphas, zei, we moeten wat doen, zei hij in de Tweede Kamer, in het Sanhedrin heet dat, sorry, in de volksvertegenwoordiging, in het Sanhedrin. Hij zei, mannen en broeders, we moeten er wel wat aan doen, want als we die man uit Nazareth laten geworden, dan hebben wij straks niks meer te zeggen over het volk. En als wij niks meer te zeggen hebben over het volk, worden we door de Romeinen, die weer boven ons staan, naar huis gestuurd. En dan moeten wij in de WW, maar die hadden ze ook nog niet uitgevonden. Nou ja, dat was Johannes 11. Waar het staat. Dus u leest het maar eens na. Maar Caiaphas zegt dat. Dus we moeten die man doden. Er zit niks anders op. Anders zijn wij onze bang. Wij willen vasthouden aan onze Joodse tradities. Voor deze man is geen ruimte. Er is geen ruimte voor de Messias. Er is ruimte voor Messias verwachting, maar niet voor de Messias. Dat is hoe het gaat. Ja, bij de Joden, maar bij christenen ook hoor. Er staat in Openbaring 3, het laatste briefje uit Openbaring 3, Laodicea. De Heer zegt tegen de kerk, tegen de gemeente, of hoe het heet dan mag. Hij zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Ze hebben mij buiten gesloten. Dat is wat er gebeurt. Want de Christus na de Bijbel, ja, die wil men niet. Degene die zal komen als koning der koningen en hier op aarde een koninkrijk oprichten, zal de troon van David in Jeruzalem herstellen en al de volkeren aan zich onderwerpen en heel Israël terugverzamelen, dat wil men toch niet? Toch niet zo lang geleden stonden er uitgebreide artikelen in een van onze Nederlands christelijke dagbladen. En er stond voluit in dat iemand die beweerde dat gebeurde is een ketter. Die woorden werden gebruikt. Dus met andere woorden, wij zijn ketters. Dus officiële Calvinistische leer. Zeg maar. Dus ja, dat wil men toch niet? Nou ja. Denk er maar eens over na. Men jaagt de Heer weg. Hij zegt, ja, zo kan het niet. En daar ging Absalom. Stad in. Vanaf de westkant en aan de oostkant ging David de stad uit. het Kidrondal in. Het zwarte water. En ze kijken nog eens een paar keer om. Er zijn wat mensen bij. En David spreekt ze toe en zegt tot sommigen: ga jullie maar terug en hou in de gaten wat er gebeurt. Zodat David toch zijn personeel had en zijn verspieders had in Jeruzalem enzovoorts. Het wordt allemaal beschreven. En dan gaat David de stad uit naar het oosten. Hij zegt trouwens ook nog: als je me bereiken moet, als er nieuws is, dan weet je waar ik ben. Ik ben in de vlakke velden. In de Araba. Dat in het graf betekent dat. In de dood, in het Jordaandal. Niet het Kidrondal, maar nog één dal verder. Maar het beeldt hetzelfde uit. Aan de andere kant, daar ging hij ook naartoe, naar Mahanaim. Dat is over de Jordaan, in de tegenwoordige Jordanië. Daar ga ik niks over zeggen, over die plaats en wat dat precies betekent. Maar hij gaat de stad uit en dan staat er dat hij zegt in vers 28, zie, van 2 Samuel 15, hij zegt, zie, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn. Maar wat vertaald is met vlakke velden is gewoon Araba, de Araba, dat is het Jordaandal. Maar niet in de Jordaan zelf, maar in het Jordaandal. Dat kan aan beide kanten zijn. Maar dit der woestijn, dat is gewoon oostelijk van Jeruzalem en daar kom je terecht bij de Dode Zee. Als je uit Jeruzalem, moet ik even vertellen, als je uit Jeruzalem naar het oosten gaat, kom je eerst Kidrondal door, dan de Olijfberg over en van daaraf gaat de weg naar beneden, nou een beetje op en neer, maar gaat naar beneden. En dan ben je vanaf 800 meter hoog. Olijfberg is 809 meter hoog. Ooit een keer heeft men dat gezegd, ik weet niet wanneer men dat gemeten heeft, maar dat heb ik opgeschreven. 809 meter hoog en dan gaat het de berg afwaarts. Het dal in en dan ben je, kom je uit op pak een beetje 400 meter beneden de zeespiegel. Van de Middellandse Zee wel te verstaan, want je komt bij de oever van de Dode Zee. Als je de Jeruzalem uitgaat, kom je dus de Olijfberg over en dan gaat de weg naar beneden. En dan kom je ongeveer uit bij het meest noordelijke puntje van de Dode Zee. En dat is officieel pak een beetje 400 meter. Beneden het niveau van de Middellandse Zee, het laagste punt op aarde. Want verder naar het noorden loopt het weer op. En verder naar het zuiden, zuidelijk van de Dode Zee, loopt het ook weer op. Het is het laagste punt op aarde. Daar kom je terecht. Merkwaardigerwijze is daar het laagste punt op aarde. Het is de aflopende weg. En daar, dat is aan de woestijn van Judea, daar beneden. En bovendien, daar heerst de dood. Het heet niet voor niks de Dode Zee. En hij zegt, daar moet je dan wezen. In werkelijkheid trok David veel verder. Namelijk, hij stak de Jordaan ook over tot aan de andere kant, tot Mahanaim, zoals ik zei. Maar goed, daar ga ik het nou verder niet over hebben. Dit is wat David zei. Ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn, totdat er een woord van u die er komen dat me mij aanzeggen. En dan staat er in vers 30. Eerst staat er dan dat Zadok en Abjatar de ark gods bewaarden en terugbrachten naar Jeruzalem. Maar die was dus mee even Jeruzalem uit geweest. Maar dan staat er, en David ging op door de opgang der olijven. Als je dus in je Bijbel het woord olijfberg zoekt, vind je deze schriftplaats niet. Dat u het weet. Maar je moet hem wel meetellen, want dit is de eerste keer dat hij genoemd wordt. De opgang der olijven. David ging op door de opgang der olijven opgaande. Hoeveel keer opstaat het? David ging op door de opgang der olijven opgaande en wenende. En het hoofd was hem bewonde en hij zelf ging barrevoets, ook al. Ook had al het volk dat met hem was en ieder zijn hoofd bedekt. En ze gingen op, opgaande en wenende. Het is weliswaar als het ware door de dood heen, maar het is toch een weg omhoog. Op, 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 op. Omhoog, omhoog, omhoog. Zie je? En dan vers 32. En het geschiedde als David tot op de hoogte kwam. Dat is de top van de Olijfberg. Althans, daar ter plekke. En u begrijpt, dat is de plek waarover we gelezen hebben in het Nieuwe Testament de vorige keren, dat daar die ezel liet halen en op die ezel ging zitten en over de Olijfberg en tot aan de afgang des Olijfberg. Toen, daar heet het de afgang, omdat je dan van de andere kant komt. Hè? Niet voor de Belgen onder u de afschenk, voor de wielrenners onder u dan de afschenk. De afgang des van de Olijfberg, daar zie je Jeruzalem liggen. Maar het is die plek. Nauwkeuriger kun je het niet aanduiden. Oké, de Olijfberg is een bergrug. Het is maar niet één bult, zoals de Lemelerberg, zou ik maar zeggen. Het is een bergrug ten oosten van Jeruzalem. Dus je moet daar overheen. En de top is dus ook een langgerekt gedeelte. Het noordelijke gedeelte heet de berg Scopus. Daar staat de universiteit van het huidige Israël. Maar het is een bergrug dus als het ware. Maar goed, dit is de top. Als je er overheen bent, dan kun je Jeruzalem dus niet meer zien. En dan kijk je de andere kant op, dan kijk je echt in het dal. Ik ben daar ooit op een plek, ik zou het niet terug kunnen vinden, denk ik, maar ik ben daar ooit, samen met mijn broer trouwens, op een plek geweest. Daar heb ik ook gezocht trouwens, maar wel. Maar ik heb daar een plek gevonden dat je vanaf de Olijfberg kijkt naar de Dode Zee. Niet dat het zo dichtbij is, het is een heel eind weg. Maar bij helder weer kun je dan de Dode Zee zien liggen. Precies de noordkant van de Dode Zee. Die route is dat. See? Maar ik ging op en ik kwam op de hoogte en daar aanbad hij God en toen enzovoorts. En dan vindt er weer een scheiding plaats, worden mensen teruggestuurd en wat het maar is. Maar dit is de eerste keer dat de Olijfberg, de hoogte, de opgang der olijven, figureert in de geschiedenis. Maar het is de uitbeelding van de situatie zoals wij die vandaag kennen. Fundamenteel, de Messias heeft zich teruggetrokken, Christus, de zoon van David, heeft zich teruggetrokken uit Jeruzalem. Jeruzalem stelde zich onder de heerschappij van de wet, dan wel hield vast aan de wet, dan koos voor de wet. En daarmee is de Messias, is Christus, niet verder gekomen dan de Olijfberg. En elke avond, dat moet dus geweest zijn een dag of 5 achter elkaar, misschien 6, is het geweest dat de Heer elke avond die weg ging, die David hier ging, uit Jeruzalem de Olijfberg op. Met dezelfde gedachte. Waarom niet? Als ik daar ben, dan heb ik die gedachte. Omdat het Bijbelse geschiedenis is en Bijbelse profetie. Je gaat eventueel Jeruzalem is, maar wat een toestand. Nou ja, in onze dagen is het nog een ergere toestand. Want het is één grote handelsbende, zal ik maar zeggen. Voor zover het geen roversbende is. Je wordt van tevoren gewaarschuwd om je zakken dicht te houden, je tassen dicht te houden, enzovoorts. Ja, dat is zo. En voor je het weet ben je al je spullen kwijt. Alles niet vrijwillig, toch? En dan is het niet alleen het Jodendom, maar dan heb je ook nog de islam die daar is. Vriendelijk zijn ze niet voor je. Maar je kunt je geld kwijt, je kunt doneren, ja. Dat is wat het is, helemaal niet prettig. En als je eruit gaat, dan is het... De laatste keer dat mijn vader eruit ging, zei hij achteraf tegen mij, was in de 60er jaren, zei hij tegen mij, nou wil ik er ook nooit meer naartoe. Want zo'n goddeloze stad, en er zal nog verwoest worden ook, dus ik hoef het niet meer te zien. Dat is het. En zo ging de Heer elke dag die stad uit, zo ging David de stad uit. David kwam overigens terug na de dood van Absalom, een paar hoofdstukken verder. Maar het is wel een heel gedoe voor het zover is. En in de toekomst gaat dat dus ook gebeuren. Dat de Heer alsnog op de Olijfberg zal staan in de richting van Jeruzalem. Maar zoals ik u vorige keren gezegd heb, dat is dan aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar in onze dagen zou je kunnen zeggen, is de Heer de stad uit. Er is op de Olijfberg en misschien nog wel een eind verder, namelijk naar Mahanaim. Maar ik heb u beloofd dat ik het daar niet over zou hebben vandaag. Waar ik het wel over wil hebben, is over de... Over de laatste keer... Nee, ik ga het eerst over iets anders hebben. Onderweg, in het Oude Testament komen wij even voorbij Ezechiël. Jeremia en Ezechiël zijn de twee grote profeten uit de dagen van de ballingschap. Met name van de beide huizen van Israël. Dat moet u in ieder geval onthouden. Als je Jeremia zegt of Ezechiël, dan zeg je ballingschap. Einde van de oud-testamentische geschiedenis, min of meer, van de beide huizen van Israël. Dat er een klein vervolg is in verband met een gedeeltelijke terugkeer van althans het Joodse huis, dat wil zeggen van de twee stammen van Israël, en een herbouw van de tempel tot een zekere hoogte. Dat is waar, dat was ook noodzakelijk voor de geschiedenis als zodanig. Maar de grote dagen van Israël in het Oude Testament eindigen in respectievelijk Assyrische en Babylonische ballingschap. En Ezechiël en Jeremia leefden in die dagen. En in hun dagen werd dus uiteindelijk Jeruzalem, de stad Davids, niet alleen veroverd, maar ook verwoest. En er kwam een eind aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. De laatste koning was Zedekia. Maar de verwoesting van Jeruzalem vinden wij in de dagen van Jeremia, die er toen was bij Jeruzalem, en Ezechiël in de ballingschap hoorde daarvan. Dat wil zeggen, wordt op de hoogte gehouden, enzovoort, aan de rivier de Gebar. Daar ga ik niks meer over zeggen, maar waar ik wel wat over zeg, is dat Ezechiël, die profetie van Ezechiël, dat Ezechiël, die helemaal niet in Kanaan of in Jeruzalem was, hij was onder de ballingen, krijgt wel wat te zien van Jeruzalem, maar in één visioen. En terwijl hij is aan de rivier de Gebar, dat staat er zelfs twee keer, ziet hij in één visioen een uitbeelding van wat hij noemt de heerlijkheid des Heren. Dat is een ingewikkeld ding. Met het bekende ding van Serafs of Gerubs waren het. Het leuke rivier Gebar en je ziet Gerubs. Maar toen maar. Ik ga het niet uitleggen. Ik vertel alleen. Hij ziet daar een gek ding met wielen eronder. Met raderen staat er enzovoort. En een koepel. Dat heet een uitspansel. Een koepel erop en je ziet vleugels en het ding beweegt en wat het al was. Zodat die Duitser, hoe heet hij ook alweer? Duitse namen kan ik nooit onthouden. Vooral niet in de maand mei. Von Däniken heet hij. Zodat Erich von Däniken denkt dat de Bijbel daar een beschrijving geeft van de verschijning van een buitenaards voertuig. Ruimtevoertuig. Waren de goden kosmonauten. Zoiets. Ik weet niet wat die man heeft, maar dat is niet wat Ezechiël zag, een visioen. En het visioen heet de heerlijkheid des Heren. Dus hij zag een kunstzinnige uitbeelding van de heerlijkheid des Heren, zijnde de heerlijkheid van Christus. Of je dat begrijpt, dat is het punt niet. Het gaat om dat er staat. Het is de heerlijkheid des Heren, wat hij ziet. Hij beeld het uit. De verheerlijkte Christus, een profetisch vergezicht van Ezechiël. En het was inderdaad nog ver. Net als die ster. Nee, niet uit het lied, maar uit nummer 1. Is er iemand die het lied kent, zie ik. Maar goed. Ik zie een ster en hij staat nog ver. En langzaam komt hij dichterbij. Ik weet niet, dat is het nummer 1. Dat is de profetie van Biliam. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. Maar nu nog niet, staat erbij. Hij staat nog ver. Dus waar ze dat lied van gemaakt hebben. De Bijbel is een belangrijke inspiratiebron in onze westerse cultuur. Maar die maar even terzijde. Maar het is nog ver. En hier ziet Ezechiël een uitbeelding van de verheerlijkte Christus. Jesaja zag dat ook in Jesaja 6. Zegt Johannes in Johannes 12. Dat zo was. Dat Jesaja dat zag. Daar heette het niet Cherubim, maar Serafim. Maar het zijn dezelfde voorstellingen. Maar goed, daar hebben we het niet over. Hij zag de heerlijkheid des Heren. En Johannes zegt over Jesaja uit Jesaja 6. Dit zei de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Van Jezus namelijk. Het is de heerlijkheid des Heren. Dat is wat de oud-testamentische profeten zagen. Een verheerlijkte Christus. Daniel zag ook zoiets, maar het was iets anders. Het zag er iets anders uit. In Daniel 10 bijvoorbeeld. Maar dat is wat ze zien. Op voorhand de heerlijkheid des Heren. Een verheerlijkte Christus. In de toekomst. Goed. Ezechiël ziet dat. En dan volgt enige profetische toelichting. En later, een paar hoofdstukken verder, ziet hij datzelfde visioen opnieuw. Dat is in hoofdstuk 10, waar boven staat tweede verschijning der cherubs. Maar het is de tweede keer dat Ezechiël dit visioen van de heerlijkheid des Heren zag. En het heet heerlijkheid des Heren bijvoorbeeld ook in vers 4 van Ezechiël 10, bijvoorbeeld. Toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog van boven de cherub op de dorpel van het huis, enzovoorts. En het was vol van de glans der heerlijkheid des Heren, nog steeds vers 4. En daarna vers 18. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg en stond boven de cherubs. Heb je dat nog? Een beetje volgen, de heerlijkheid des Heren. En in het einde van vers 19 van hoofdstuk 10. En elkeen stond aan de deur der oostpoort van het huis des Heren. En de heerlijkheid des Gods Israëls was van boven over hen. Dat is dat visioen met die raderen en dat uitspansel en die cherubim. Zie? Heerlijkheid des Heren. En dat zag hij terwijl hij was aan de rivier Chebar en dat was in het land der Chaldeeën in Mesopotamië. Hij was niet in Jeruzalem, maar hij zag deze dingen in visioen. En het laatste wat Ezechiël hiervan vermeldt is de aankondiging van een nieuw verbond in Ezechiël 11 vanaf vers 19... Ik zal, maar ik lees vers 19. Ik zal hun enerlei hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal een stenen hart uit hun vlees wegnemen en zal hun een vlezen hart geven. Ja, dat is Jeremia 31 en 32, waar deze dingen gezegd worden over het nieuwe verbond. Over de komst van de Messias en het aanbreken van het nieuwe verbond dus. Wordt ook geciteerd trouwens min of meer in Hebreeën hoofdstuk 8. Maar dan, vers 22 van Ezechiël 11. Toen hieven de cherubim, hun vleugelen op en de raderen tegenover hen en de heerlijkheid des Gods van Israël, dat hele ding. De heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven, rees op dus omhoog, vanuit het gebied van de tempel is dat, want dat was wat beschreven was, van de oostpoort en wat het maar was en de dorpel van de tempel en zo. Maar hier staat de rees op van het midden der stad en stond op de berg, ging staan op de berg die tegen het oosten der stad is. Dus als je het woord olijfberg zoekt in je Bijbel, vind je deze tekst ook niet. Maar hij is essentieel. De heerlijkheid des Heren, wat het ook wezen mag, zo heet het. De heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem. Dat is de Tempelberg, hoogste punt. En stond of ging staan op de berg die ten oosten van Jeruzalem is. Dat is de olijfberg. Dat is dat stukje van, ik denk dat nogal wat mensen in ons midden daar geweest zijn. Die kunnen zich dat zo voorstellen. En verder is het bekend van de klassieke foto's van Jeruzalem. Die worden genomen vanaf de Olijfberg. En dan kijk je over het dal en dan kijk je zo tegen de muren van de Tempelberg aan. Met daarboven die goudkleurige koepel van van de rotskoepel, of hoe dat maar heet. Hè. Dat is het. En dat stukje. Dus de heerlijkheid des Heren gaat uit Jeruzalem weg en blijft staan op de berg die ten oosten van de stad is. En dat is het laatste wat Ezechiël ervan ziet. Einde van het visioen. U weet wel, dan gaat dat dicht, dat beeld. En dan komt er te staan, die end. Zie, dat was het dan. En wat er daarna mee gebeurd is? Maar dat is precies het laatste wat wij zien van de hele oude geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, specifiek de geschiedenis van de Heer Jezus. Wat er ook gebeurd is, het eindigt met dat hij uit Jeruzalem verdwijnt en blijft op de Olijfberg. En daarom roep ik steeds, de geheilsgeschiedenis is niet verder gekomen dan de Olijfberg. De zogeheten intocht werd daar afgebroken. Men is treurig de stad binnengegaan en men is ook treurig de stad weer uitgegaan. En in de stad werd hij gevangen genomen, veroordeeld en vervolgens aan de andere kant van de stad gekruist. En dat was het dan, het kwam niet verder dan de Olijfberg. En daarna, na zijn opstanding uit de dood, zien we de Heer weer voor het laatst op de Olijfberg. Dat is in Handelingen 1 en wij noemen dat de hemelvaart. Wat het eigenlijk niet is, maar ik ben daar nog, misschien bespreek ik dat later nog een keer met u, maar wat het eigenlijk niet eens is. Oké, het was het, maar het was een teken. Een teken van iets wat al eerder had plaatsgevonden. Het was, dat wil zeggen, bevestiging van wat eerder al plaatsgevonden. Namelijk, gij hebt hem ten hemel zien opvaren. Maar het punt is dat hemelvaarsdag de uitbeelding is van de wederkomst van Christus. En niet omdat ik dat zeg, maar omdat het erbij staat. Dat is het enige commentaar wat de Bijbel geeft. Heb je het gezien? Staat er een keer of 5, 6. En daarna staat er, alzo zal hij wederkomen gelijk gij hem ten hemel zien opvaren. Dat wil zeggen, op de Olijfberg, hoe dan ook, op verschillende manieren, maar op de Olijfberg is die geschiedenis afgebroken. Dat wil zeggen, het is niet verder gekomen dan dat, wij zijn daar nog steeds. En eigenlijk is het natuurlijk een fantastisch mooie bevestiging van het meer concrete verhaal. Namelijk, dat de geschiedenis van het Joodse volk, of misschien moet ik zeggen van Israël, maar ik zeg liever, de geschiedenis van het Joodse volk liep tot op de zogenaamde dag van de intocht, namelijk deze uurdag, de laatste dag van de 69 weken van Daniël, en het is nog steeds geen dag verder gekomen. Het is daar gebleven, op de Olijfberg en bij die situatie. En in de toekomst komt er een moment dat de Heer weer op die Olijfberg zal staan en dan gaat de geschiedenis weer verder. Op verschillende manieren is dat van toepassing, maar daar gaat het me nou niet om. Gaat me nou om het simpele feit dat de geschiedenis niet verder ging via Jeruzalem, maar dat het gebleven is op de Olijfberg en letterlijk zal het daar verder gaan. Want in het Oude Testament komen wij nu met nadruk terecht in Zacharië hoofdstuk 14. Want in Zacharië hoofdstuk 14 lezen wij vers 1. Ziet, de dag komt den Heere. Dat is een variant op de dag des Heren, want de dag van de Heer is ook een dag voor de Heer, den Heren. Ziet, de dag des Heren komt, dat staat weer ergens anders en staat vele malen, met name in Zefania en in Joël en nog zo wat schriftplaatsen. De dag des Heren, ziet, de dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Dat wil zeggen dat de misdaden, geïnterpreteerd als roof, dat de misdaden van Jeruzalem en daarmee van Juda, dan wel het Joodse volk, dat die geoordeeld zullen worden en dat de boom om zijn loon zal komen. Hoe zeg je zoiets nou? Natuurlijk komt er een reactie ooit een keer. In de toekomst. Zie. De dag komt, heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. En dat O Jeruzalem, dat staat er niet, maar het is ontleend aan de volgende zin. Want er staat, want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden verzamelen. Dus dan weet je dat vers 1 gericht is tegen Jeruzalem. En dat hebben de vertalers, of wie het maar waren, willen aangeven. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden verzamelen. Dat u zich niet vergist, hè. Het is de Heer zelf die al die heidenen zal verzamelen tegen Jeruzalem. Dat u niet denkt dat de duivel dat doet? Oké. Okay. Die zal het ook doen, maar dan bent u 33 jaar in de war. Minstens. Wel meer eigenlijk, maar toch maar. Het gaat me niet op een dag. Het gaat zelfs niet om een jaar. Dat komt ook nog een keer. Maar dan gaat het over een inmiddels herbouwd Jeruzalem door een gelovig overblijfsel van Israël dat weer verzameld wordt in het Messiaanse Rijk hier op aarde. Dan zullen inderdaad de heidenen optrekken, met name vanuit Babel en anders door Babel, zullen optrekken tegen Jeruzalem om een eind te maken aan dat Rijk van Christus dat daar in opbouw is. Onder leiding van de antichrist zal dat gebeuren. Dat zijn de legers van de opgang der zon van over de Eufraat uit Openbaring. Onder de zesde bezuin, dan wel de zesde viool. Allebei, overigens, leg ze maar naast elkaar. Dat zal gebeuren. En wat er dan gebeurt is dat die legers niet verder komen dan Megiddo. Dan bij de berg Megiddo. Harmageddon. In het Grieks. En het dal daar heet het dal van Jozefat. Hoe je dat maar noemt. Ik heb ooit gezien dat er een bordje stond. Op die plek. Ergens. Nee, mijn vader kwam ooit met zo'n foto thuis. 60 jaren zei ik al. Hè, kan je met zo'n foto, stond er zo'n bordje van. Hier zal ooit de eindstrijd der volkeren plaatsvinden. Of iets dergelijks. In het Engels. Ik heb het zelf nooit kunnen vinden. Maar het zal wel weggehaald zijn. Maar dat gaat wel gebeuren. Maar dat is ver daarna. Ver daarvoor, in de 70ste week van Daniël, dat is als het Joodse volk nog niet tot bekering gekomen is, dan zal enerzijds aan hen het evangelie gepredikt worden door twee getuigen die wij het laatst ontmoet hebben trouwens op de Olijfberg. Mozes en Elia, zeker. Althans, ik ben daar zeker van, dat die twee zijn, maar dat ga ik u nou ook niet uitleggen, maar dat denk ik wel. Maar die zullen het evangelie prediken dan, en langs de andere kant zal het volk, zal die staat, want het is een staat natuurlijk, in die verdrukking gebracht worden, en de Heer zal dat doen door inderdaad daar legers naartoe te brengen, te leiden. Dat zijn trouwens hoofdzakelijk Oost-Europese legers die daar de leiding in hebben, sprak hij netjes. De vorst van Ros, je mag ook Rus schrijven trouwens, de vorst van Ros, vertaald met hoofd in Ezekiel 38 en 39, Mezeg, maar je mag ook Moskou schrijven, en Tubal, je mag ook Tobol schrijven, maakt mij niet uit. Maar de Bijbel schrijft daar gedetailleerd over, en die legers zullen optrekken. Een menigte, grote menigte, zullen optrekken in en tegen Israël. Dat wil zeggen de staat Israël in het land. En zullen het hele land verwoesten. Uitgebreid beschreven in, nou ja, in ieder geval in Ezekiel 39. Maar anders dan, eigenlijk staat het mooiste, of het mooiste. Het staat het meest systematische in Joël 2. Alleen daar worden hun namen er niet bij genoemd. Maar er wordt gewoon verteld hoe het land systematisch wordt platgebrand en platgewalst. Dat is wat het is. Dat gaat met deze Joodse staat gebeuren. Zie? Hetgeen niet gekund zou hebben als er niet een Joodse staat zou zijn. Maar die is er inmiddels al. En die was er al toen u geboren werd. Althans de meeste van u, denk ik. Maar toen maar. Maar zo lang bestaat die nog niet, maar die bestaat weer. En dan, daarom kan het oordeel erover komen. Precies zo. Dat is wat gebeuren gaat. De Heer zal alle heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En dan staat er niet dat de Heer de stad zal redden. Er staat, en de stad zal ingenomen worden. En de huizen zullen geplunderd. En de vrouwen zullen geschonden worden. Iemand heeft uitgelegd dat dat het normale gebruik is in oorlogstoestanden. Het is de maand mei, dus dan weet u dat weer, hoe dat zit met oorlogstoestanden. Zo gaat dat. En een deel, vertaald met helft, een deel der stad zal uitgaan in ballingschap. En ik ben geneigd voor maar te lezen, namelijk. Anders begrijp ik het vers ook niet. Dat kan gebeuren, maar. Het woordje maar bestaat nou eenmaal niet in het Hebreeuws. Hè? Het is gewoon een voegwoord. Het is en. En. En dat kan betekenen namelijk. En het kan ook betekenen maar. Dat wil zeggen of het een tegenstelling is of een overeenstemming. Dat kun je aan het woord zelf niet zien. En ik maak ervan dat het een overeenstemming is. Het er namelijk. Een deel der stad zal uitgaan in de ballingschap. Het land uit, de stad uit. Gevangenis, heet dat. Maar, en het, namelijk het overige des volks. Er blijft namelijk een overblijfsel over. Dat woord overblijfsel, ja, daar kunnen we ook een hele avond aan besteden. En dat is nog een beetje kort eigenlijk dan. Maar dat is ook een Bijbels begrip. Een overblijfsel dat gelovig zou zijn. Een overblijfsel dat behouden zou worden. En ook in Joël 2 waar dit beschreven wordt over die volkeren. Daar staat, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn dat bij een overblijfsel, bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Dat is precies hetzelfde. Overblijfsel. En hier ook, een overblijfsel van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Dat wil zeggen, zal het overleven. Maar vergis u niet, de stad zal ingenomen worden. En voor zover er overlevenden zijn, zijn zij de stad uit. In de gevangenis. Dat wil zeggen in ballingschap. Want bij gevangenis, moet ik misschien ook even zeggen, bij gevangenis moet u niet denken aan een hok of iets dergelijks. De essentie van gevangenis is dat men... Niet dat men ingesloten is, maar dat men buitengesloten is. Oké, dat hebben wij vergeten. Wij zijn zo menslievend geworden dat we dat helemaal kwijt zijn geraakt. Maar het idee is dat iemand die officieel langs juridische weg een gevangene wordt, gearresteerd wordt, aangehouden wordt en in de gevangenis gezet wordt, dat zo iemand buiten de samenleving geplaatst wordt. Dat is de essentie ervan. Als mensen voor levenslang worden opgesloten, is het niet de bedoeling dat ze ingesloten zitten. De bedoeling is dat de maatschappij tegen hen beschermd wordt. Ze zijn buitengesloten. Vandaar dat naar Hebreeuwse maatstaven, de Hebreeuwse taal bedoel ik, gevangenschap en ballingschap volstrekt hetzelfde is. Bij ballingschap denken wij aan buitengesloten, maar bij gevangenschap moet je precies hetzelfde denken. Men is dan onttrokken aan de samenleving of wat het maar is. Hebben jullie dat nog? En dus het Joodse volk werd in de tijd onder Nebukadnezar geleid in de gevangenis. Maar ze gingen in ballingschap naar Babel. Maar ze werden buitengesloten, dat is het. En wij zijn gevangenen van Christus Jezus. En dat is omdat wij buitengesloten zijn uit de tegenwoordige boze eeuw. Want voor de goede orde, de bedoeling was dat de Heer ons, Galaten 1 vers 4, dat de Heer ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld, staat er dan, eeuw. Heb je dat nog? Daarom zijn we hier vreemdelingen en bijwoners. Wij horen er niet bij, wij zijn buiten. Dat is het. Heb je dat nog? Ontrokken aan. En een van de woorden die vertaald worden met overblijfsel, zijn drie. Nou ja, officieel zijn het vier verschillende woorden uit het Hebreeuws die zo vertaald worden. Maar een van die woorden betekent uitdrukkelijk dit. Buitengesloten. Onttrokken aan. overgeschoten. Redundant, zeggen de Engelsen dan. Overtollig. Hoort er niet bij, wordt niet meegeteld. Dat is het. Met andere woorden, de Heer zal de heiden ten strijde verzamelen. Jeruzalem zal verwoest worden en voor zover een overblijfsel is, is het niet meer in Jeruzalem. Ik heb er veel te lang over gedaan, want nu lees ik even snel verder. De vraag is, waar is het dan, dat overblijfsel? Nou ja, niet in de stad, maar daarbuiten. Want er staat er in het vervolg, er staat namelijk, de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, alsnog. Nadat ze eerst hun werk gedaan hebben en de hele land, nou, stad en staat, verwoest hebben, zal de Heer uittrekken tegen die heidenen. Ook dat staat in Joël, dat de Heer dat zal doen. En dat die legers die daar dan in het land zijn, nou ja, ter plekke dood zullen neervallen. Dat is eigenlijk waar het over gaat. De Heer zelf zal uittrekken tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft zijn dagen destijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Welke dag? De dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Is. Wordt. Door wie? Door die legers die de Heer zelf ten strijde verzameld heeft tegen Jeruzalem. Nou ja, in Ezekiel 38 en 39 waar het beschreven wordt staat dat de Heer zelf haken in hen zal slaan en ze zal trekken tot enzovoorts. De Heer zelf doet dat. Gebruikt die mensen daarvoor en die legers. Ze gaan daarmee ook hun ondergang tegemoet, maar ze doen eerst wat de Heer in gedachten had. En dat is de verwoesting van heel de Joodse staat. Op grond van ongeloof en op grond van dat het tijd is. Tijd is om. Staat een paar keer in de Bijbel dat de tijd om is. Een heleboel tijden zijn trouwens om dan. Maar ook nou ons onderwerp niet. Ik ga dus even verder. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Dit is een schriftgedeelte op grond waarvan de Joden tot vandaag geloven dat de Messias zal komen op de Olijfberg. Ze hebben alleen deze tekst. Wij hebben ook Handelingen 1. Deze Jezus zal al zo wederkomen. En we vragen waar, maar die vraag staat er niet. En het antwoord is, en het was dat het gebeurde op de Olijfberg. Staat aan het eind van het verhaal in Handelingen 1. Dat het die locatie was. Maar in het Oude Testament, feitelijk alleen hier, zijn voeten zullen te die dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. Leuk hè? Tegen het oosten. Dit is de ondubbelzinnige verwijzing naar Ezekiel 11, vers 23. De heerlijkheid des Heren stond op de berg die tegen het oosten der stad is. En voor, het woordje, het Hebreeuwse woord voor, betekent ook oosten. Kedem, oosten, oorsprong. Dus hoe dan ook, de Olijfberg komt eerst. Dat is voor Jeruzalem en daarna komt pas Jeruzalem. Maar de Heer zal zijn voeten niet zetten in Jeruzalem. De Heer zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En bij die gelegenheid zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden. Naar het oosten en naar het westen. Dat is de spleet. Naar het oosten en westen. Zodat een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs, dat wil zeggen het ene deel van de berg, zal wijken naar het noorden en de andere helft dus naar het zuiden. En dan ontstaat er dus een doorgang, niet door de Schelzee, niet door de Jordaan, maar deze keer dwars door de berg. De Olijfberg. Hebben u dat? En dan zult gij vluchten, vers 5, door de vallei mijner bergen, de vertalers hebben door ingevuld, ja, blijkt uit wat er verder staat. Gij zult vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En mijn korte commentaar op Azal is als volgt. Je zoekt de plek op de atlas en als je die gevonden hebt, dan heb je een beroerde atlas. Dan kun je die maar beter weggooien. Slechte atlas. Als Azal erop staat. Doe het. Want er is geen plaats bekend geweest ooit ever met de naam Azal. Maar uit dit schriftgedeelte hebben sommigen geconcludeerd dat moet er ergens zijn op de oostelijke helling van de Olijfberg. Aan de andere kant van de Olijfberg. Een stuk dat dan afdaalt naar de Dode Zee, zal ik maar zeggen. Naar de vlakke velden der woestijn. En daar zet men dus een stipje op de atlas en er staat daarbij Azal. Ik heb zo'n atlas, wel meerdere trouwens. Dus ik gooi ze ook niet weg. Hoeft hij ook niet te doen. Maar ik weet dat het flauwekul is. Dat heeft men bedacht en ik moet er altijd bij grenzen. Azal, dan komt het langere commentaar. Azal betekent zoveel als gereserveerd. Toebereid. En dus, een plaatsnaam Azal bestaat niet, dus het blijft over dat het de aanduiding is van een locatie, een beschrijving is van een locatie. Nou is dat met plaatsnamen ook dikwijls het geval hoor. Maar toen maar. Ik zal u niet vermoeien met voorbeelden daarvan, want dan ben ik nog een uurtje bezig. Maar het wordt dus gewoon, de vallei der bergen zal reiken tot de reservering. Dat is ongeveer hoe je dat dan vertaalt. Een gereserveerde plek, kennelijk ergens in de woestijn. Want daar achter de Olijfberg begint de woestijn. De vlakke velden der woestijn, daar kom je dan in terecht. Het duikt gewoon, ik wijs zo wijzen, het duikt in de Wadi Araba. Je komt bij de Dode Zee uit en dan kun je weer links of rechts, als je tenminste het water niet over wil. Dus dan kom je of langs de Jordaan naar het noorden of langs de Dode Zee naar het zuiden. Hebben we die nog? Het is de bloedheet gewoonlijk. En je hoeft geen paraplu mee te nemen, want het regent daar nooit. Maar goed. Je kunt wel natte voeten krijgen trouwens, maar dat is wat anders. Gij zult vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Ga ik maar niet op in. En dan komt er een mededeling over, het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. En wat het maar was. En daarna wordt gesproken over de terugverzameling van een gelovig overblijfsel. De herbouw van Jeruzalem. De heroprichting van een Israëlitische staat. De oprichting van een Messiaanse rijk. En het idee dat jaar in jaar uit vervolgens de heidenen, de heidense volkeren moeten optrekken naar Jeruzalem om het feest der loofhutten te vieren in Jeruzalem. Dat is in de dagen van het Messiaanse Rijk. En wij ketters geloven daarin. In zo'n Messiaanse Rijk op aarde. Dat wordt hier beschreven. Ja, wat moet je dan zeggen dat het niet past in de kerkelijke traditie, dus we scheuren het uit de Bijbel? Of we laten het buiten het rooster van bijbellezingen, of wat moet je ermee? Het is nog nooit vervuld. Dat moet nog gebeuren. En dat zal dus ook gebeuren. Enzovoort. Kortom, een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal ter gelegenheid van de val van Jeruzalem en de komst van de Heer op de Olijfberg uit Jeruzalem vluchten naar een plek in de woestijn, waar je dan meteen terechtkomt overigens als je Jeruzalem uit bent en dan de Olijfberg door. Maar ik moet u zeggen, die woestijn reikt nog wel een paar kilometer verder overigens. Maar dat het de woestijn is, ja, dat is daar, ja. Dat klopt precies. Maar de vraag is vervolgens, welke plek is dat en hoe gaat het verhaal verder? Want het verhaal moet toch verder gaan met dat verwoeste Jeruzalem geruimd gaat worden en herbouwd gaat worden in de dagen van de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Daarna moet toch Jeruzalem herbouwd worden, de stad moet weer bewoond worden, het land moet bebouwd worden, het land moet gereinigd worden van al die lijken die er liggen, daar gaan ze 7 maanden over doen. Nee, dat staat in de Bijbel. Dat staat in Ezekiel 39. Staat dat? Staat ook hoe ze dat doen. Er zijn mensen die zoeken de lijken op, zetten er een paaltje bij of zoiets. Een merkteken, hier ligt er een. Of meerdere, weet je veel. En daarna komen er andere, mannen in witte pakken denk ik, of zoiets. En die moeten dan zien dat die lijken geruimd worden. Wat begraven. Ik heb eens geprobeerd een gat in de grond te graven daar in dat land. Man, Je hebt nog wat te doen daar, hoor. Duurt 7 maanden, staat er, voordat ze daarmee klaar zijn. Moet eerst het land schoonmaken, alvorens het weer gebouwd gaat worden. Kortom, er staat een heleboel te gebeuren. En die bovendien moet vanaf die tijd het evangelie gepredikt worden. Eerst aan de andere stammen van Israël, daarna door Israël aan alle volkeren. En verder moet er een terugkeer van Israëlieten op gang komen, die volgens de Bijbel in het buitenland en zelfs meer specifiek in de woestijn tot geloof zullen komen. Want dat staat er in Deuteronomium al. En daarna moeten ze gebracht worden in het land, moeten daar woning vinden, moet gebouwd worden enzovoort. Dat is niet niks. Maar de korte vraag is nu natuurlijk, om bij de les te blijven, waar vluchten zij naartoe? En het antwoord is, naar een gereserveerde plaats, want dat staat hier, Azal. Maar die gereserveerde plaats kennen wij ook uit Openbaring 12. In een visioen, en dus een voorstelling van zaken met een symbolische betekenis. Maar daar staat dat nadat de zwangere vrouw een mannelijke zoon heeft gebaard, die weggerukt werd tot God, en meer specifiek tot de troon van God, dat die vrouw op de vlucht voor de draak vlucht naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid. Dus Openbaring 12. Ik citeerde het zo letterlijk mogelijk, zonder het op te zoeken. Maar ja, dat kunt u. Rechterbladzijde, restenkolom, iets onder het midden. Dan staat het, vlucht naar de woestijn enzovoort. In een gereserveerde plaats. En ik doe dat zo laconiek, omdat wij uit het... Ik begrijp toch dat die mannelijke zoon die weggerukt wordt, dat is de gemeente. Die zal komen tot mannelijke rijpheid volgens Efeze 4. Die zich mannelijk houdt. En volgens Korinthe. En die bestemd is tot zoonstelling. Volgens Romeinen en Efeze en nog zo wat schriftplaatsen. De gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat die vrouw waaruit de gemeente geboren is, dat is Israël. Dat die vrouw dan inderdaad vlucht naar de woestijn. Dat is nogal letterlijk. Een toebereide plaats. Haar van God bereid. En welke plaats dat is? Ja, het punt is, dat is een verzamelplaats in de woestijn. Hetgeen automatisch ook betekent dat als daarna dan toch op een of andere wijze een terugkeer moet zijn naar Jeruzalem of naar de plek waar Jeruzalem ooit lag en naar het beloofde land, dan is dat dus vanuit die gereserveerde plaats. Heb je dat nog? Dat is heel concreet, maar het staat echt allemaal in de Bijbel. En dat, nou weten we ineens welke plek het is. Want als de Heer in de toekomst komt, dan staat er in de Bijbel in elk geval dat hij komt uit Edom. Nou ja, het staat in Jesaja, wat was het? Wat je goed zeggen. Jesaja kan ik nooit de hoofdstukken goed uit elkaar houden. Maar het is Jesaja 63, dacht ik. Wat even checken. Ja, het is Jesaja 63. Maar de vraag is, ik vind dat het leuk, omdat de vraag een andere vraag is. De vraag is, wie is het die van Edom komt? Ik vind het leuk, die vraag, omdat wij weten wie het is. Onze vraag was, maar waar komt hij vandaan? Dat was de Joodse vraag ook, in het Nieuwe Testament. Die zeiden, als de Messias komt, dan weten we niet van waar hij komt. Maar deze, Jezus, die is van Nazareth. Dus dan is het niet de Messias. Want als de Messias komt, weten we niet van waar hij komt. En toch staat hier, hij komt van Edom. En het gebied van Edom, dat is gelegen... Ik moet het een beetje eenvoudig houden, maar het is gelegen in principe aan de oostkant van de Dode Zee, maar dan naar het zuiden. Dat is in Jordanië. Zo gemakkelijk. Als je aan de noordkant van de Dode Zee, dus ter hoogte van Jeruzalem, al even de noordkant van de Dode Zee, de Jordaan oversteekt, dan kom je een paar kilometer verder, bij wijze van spreken, kom je in Amman. Dat is de hoofdstad van Jordanië, maar dat is de naam Ammon. Dat is het voormalige gebied van de Ammonieten. En dan naar het zuiden, oostelijk van de Dode Zee, heb je het gebied van de Moabieten. Dat is van Rut en Orpa, weet u wel. Kennen we allemaal. Moabitische. En dan nog verder naar het zuiden. Dat is vanaf ongeveer, de oostkant van de Dode Zee nog net. En dan verder naar het zuiden. Hoe heet die beek ook alweer? Die rivier waar we altijd overheen gaan. Maar goed, het zuiden daarvan, dat is het gebied van Edom. En dan ben je al zuidelijker dan de Dode Zee. Maar in principe nog steeds aan de overzijde van dat dal van de Jordaan, Dode Zee en dan de Wadi Arba, daar beneden. Heb je dat? Dat is het gebied van Edom. Dat is het gebied waar Israël voorbij kwam toen het uit Egypte naar Canaan ging. En toen zou het door het gebied van Edom trekken. En toen stuurden ze een gezantschap naar de koning van Edom. Ik weet niet of hij ook een naam had, maar het was Edom. Om te vragen of het volk Israël door het gebied van Edom mocht trekken. En toen beloofden ze, zeiden, maar we zullen niet afwijken van de koninklijke weg. Die weg heet nog zo trouwens. De King's Highway. Zoek hem maar op, google het maar. De King's Highway. Dat heet nog steeds zo. De oude karavaanweg, de koninklijke weg. We zullen op de weg blijven, we zullen niet afwijken, we zullen niet de landerijen intrekken, niet in uw korenvelden enzovoort, want het is nu woestijn, maar toen waren het korenvelden. Dat is klimaatverandering en dat komt omdat ze toen al 1500 jaar voor Christus de waakvlam hebben laten branden. Dit is allemaal onzin. En dat wilde ik maar even zeggen, dat het allemaal onzin is. Maar ze wilden door Edom trekken. Maar de koning van Edom zei, nee, dat gaat niet gebeuren. U weet, Edom is Esau, de broedervolk van Israël. Dus dat gaat niet gebeuren. En toen moesten ze om het gebied van Edom heen trekken. Toen zijn ze op de smalle strook land getrokken naar het noorden, oostelijk van de Dode Zee. Het Rijntje, om zo te zeggen. In het grensgebied van Edom zijn ze er omheen getrokken. Maar oostelijk van de Dode Zee, ze kwamen dus oostelijk van de Jordaan uit. En toen moesten ze alsnog de Jordaan overtrekken naar het westen. En u weet hoe dat gegaan is, toch? De wateren weken enzovoorts. Maar ja, dat was die route. Maar men zal in de toekomst alsnog diezelfde route gaan. Maar nou niet op het randje erlangs, maar nou dwars door het gebied van Edom. Zoals het de bedoeling was in de dagen van Mozes nog. Hebben jullie dat nog? Maar toen mocht het niet. En in de toekomst vragen ze het niet. In de toekomst zullen ze het gewoon doen. En als ze dan dus naar Jeruzalem optrekken, dan komen ze dus uit Edom. En uit Moab en uit Ammon. Dat zijn dus ook de eerste volkeren die terechtkomen onder het oordeel Gods. Mede daardoor. Maar welke plaats in Edom? Nauwkeuriger, het gebied van Edom. Staat hier verder niks bij, maar het is wel concreet Edom. Maar weet u, als je die namen zoekt, ik zal u vertellen hoe het mij gegaan is dan. Als je die namen nazoekt, dan kom je onvermijdelijk terecht in Habakuk. Habakuk, ik moet altijd zoeken, maar het is na hem, zeg ik altijd. Dat is het makkelijkste te onthouden. Habakuk is na hem. Habakuk 3. U dacht dat er 150 psalmen waren, maar hier heb ik er nog één voor u. Habakuk 3. Gebed van Habakuk. En dan lees ik vers 3. God kwam van Theman, en ik herinner mij nog dat ik een atlas pakte, of het een goede was of een slechte, kan ik me nou niet herinneren. Maar ik heb er een paar, kan ik u verzekeren. En dat ik een atlas pakte en ik ging het opzoeken, want ik had er toen geen idee van hoe het zat met die plaatsnamen. Dat kwam pas later. Maar Theeman, oh ja, heb ik gevonden. Gebied, het zuiden betekent dat. En God kwam van Theeman en de heilige kwam van de berg Paran. Dan zoek je het gebergte Paran en dat ligt in Theeman. Alleen het is nou de naam van het gebergte. Niet maar van het gebied, Theeman, het zuiderland, maar het, die bergrug. Als je het zo mag noemen. De berg Paran. En dan staat er Sela. Maar ja, dat staat ook op de wegwijzers bij de King's Highway of hoe die maar heet. Want Sela is gewoon de Hebreeuwse naam, eigenlijk de Arabische naam ook, voor Petra. Sela betekent rots in het Hebreeuws, in de Semitische talen. En Petra betekent ook rots, maar nou is het ineens Grieks. Petrus, weet u wel. Van de aardolie, van de petroleum aardolie. Rots, olie uit de rots, dat is het eigenlijk. Maar Sela is de naam voor Petra. En Petra is de naam van de vroegere hoofdstad van Edom. Petra was ooit. Petra staat bekend, kun je naartoe tegenwoordig, is geen probleem. Dit is de hoofdstad van Edom. Er is wat discussie over, want er zijn er die zeggen, nee, het is toch Bosra, was toch de hoofdstad van Edom. Dan moet ik u zeggen, dat kan nog wel zijn, maar punt 1, er zijn nogal wat plaatsen die Bosra heten, ook in dat gebied. En dat is zo omdat Bosra zoveel betekent als kooi, in de zin van schaapskooi, een omheining en een beetje zo'n plek die er zo uitziet, noemt men dus zo. Kan het ook niet helpen. Hoeveel plaatsen zijn er in Nederland die bergen heten? Oké. Hoeveel plaatsen heten er Hoorn in Nederland? Eigenlijk met dezelfde betekenis. Een beetje verhoogde plek. Bovendien, elke verhoogde plek in Nederland noemen wij een terp en daarom een dorp. Oké, het is allemaal in elkaar gezakt, dus nu zie je het verschil niet meer zo, maar vroeger wel. Daar komen die woorden vandaan. En zo zijn er veel plaatsen Bosra. Dat betekent niet zoveel. Maar het punt is dat het huidige Petra, en ja, ik heb niet de gelegenheid om dat uit te leggen, om dat nu met foto's te laten zien of zo. Maar het huidige, wat men Petra noemt, is een schaapskooi. Dat wil zeggen een. Men noemt het een dalketel, dat is een goed woord, staat in je woordenboek. Een dalketel. En van oorsprong was er eigenlijk maar één in- en uitgang tot zo'n dalketel. Kennen we allemaal van de boeken van Arendsoog en van Karl May, Indianenverhalen? Nee? Oh. Nou ja, ik wel. Een dalketel, daar kun je verschuilen, daar kun je je vee veilig stellen zodat niemand het kan vinden en weet ik veel. Maar het is wel groot. Dat is het huidige Petra. En in de bergwanden eromheen, daar heb je de zogenaamde tombs. Want ze denken dat het allemaal graven zijn. Een beetje vreemd, maar goed. Maar het zijn in de wanden uitgehakte woningen, grotten. Wat u maar wil. Zoek het maar op. Google het maar op. Want de foto's genoeg op internet ook. Dus dat is makkelijk genoeg. Dat is Petra. Maar als je in Petra bent, wijzen ze je daar, als je er binnen bent, het is aan het lopen, maar eventueel met een beduïn op een ezel of wat dan ook. Maar dat die weg die er door loopt, die loopt een beetje dood aan het eind. En dan wijzen ze je naar die berg daar en dan zeggen, kijk, dat is El Biara. En dan vraag je, wat is El Biara? En dan zeggen ze, nou, dat is de voormalige hoofdstad van Edom. Want de Edomieten woonden op een berg. Sela, berg. Rots. Bovenop die rots. Ik ben er één keer geweest, doe het nooit meer. Ik heb hoogtevrees en ik ben slecht ter been. En stond doodsangst uit. Hoe je dat, maar goed. Maar voor iedereen aan te bevelen, als je daar komt, moet je dat doen. Om El Biara op. Dan merk je onderweg daarnaartoe, merk je dat het een hele oude weg is met verdedigingswerken enzovoort. Van de oude Edomieten van 500 jaar, 600 jaar voor Christus en misschien verder. Op die berg zogenaamd onneembare vestiging. En de Heer zei over Edom, ook al stelde dat gij uw nest gelijk een arend bovenop de berg, ik zal u vandaar nederstoten. Dat is ook gebeurd, want ene koning Amazia heeft daar, ik meen, 10.000 Edomieten naar beneden gewerkt, vanaf die rots, dat kan er dus loodrecht naar beneden, enzovoorts. Dus ja, de Edomieten zijn daar verdreven. En toen kwamen daar te wonen de Nabateën, afstammelingen van Nebajot, van Ismaël, de Nabateën, maar die zijn niet daar bovenop gaan wonen op die berg. Bovendien, je zal maar even boodschappen moeten doen in de plaatselijke super, zeg maar, die berg op en af, verschrikkelijk. Dus die zijn gaan wonen daar beneden in het dal. En daardoor zit je met die vreemde naamgeving. Het is een dalketel, maar men noemt het de rots. Petra, Sela. Dat is raar. Maar dat komt omdat Petra, Sela is daar bovenop die berg. En daar beneden, dat is Bosra, namelijk de grote schaapskooi. En de Bijbel zegt dat als de Messias komt met de zijnen, met een gelovig overblijfsel, komt hij inderdaad daar vandaan, uit die plek. En hier staat het, want Sela, ik ben even Habakkuk 3 vers 3, Sela ligt in het gebergte van Paran, hij op de rand daarvan, maar ligt in het gebergte van Paran. En het gebergte van Paran ligt in het gebied dat aangeduid wordt als Teman, het zuiderland. Dat is in het huidige Jordanië. En daarna sla ik even een paar bladzijden om naar Micha. Dat is voor hem. Micha, hoofdstuk 2. Vanaf vers 12... Voorzeker zal ik u, o Jacob, dat is het volk van Jacob uiteraard, namelijk het natuurlijke Israël. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel, let op dat woord overblijfsel, het overblijfsel, het gelovig overblijfsel, zal ik vergaderen. Ik zal het tezamen zetten, vergaderen, ik zal het tezamen zetten. Als schapen te, want zo lees ik hem. Als schapen, want schapen van Bosra slaat nergens op. Dat betekent niks. Is er een apart ras schapen? Nee, bestaat helemaal niet. Het is, ik zal u tezamen zetten als schapen te Bosra, maar wij noemen het dus Petra in onze dagen. Als een kudde in het midden van haar kooi. Want Bosra betekent zoveel als schaapskooi. Als een kudde als in het midden van een kooi, zullen zij van mensen, niet van schapen, maar van mensen, deunen. Nieuwere vertalingen geven dan dus logischerwijze gonzen. En vervolgens de doorbreker, Pires. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Stamvader van David en dus ook van Christus, heet de Peres, de doorbreker. Het Genesis 38, maar die is wat moeilijker. Wat Juda en Tamar, wat dan maar. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort uitgaan, want dit Bosra, Petra, heeft dus een poort waardoor ze zullen uitgaan. Dat klopt precies, want er is een poort, dat heet de Sik. Dat betekent ook maar weer gewoon de poort. Die is in ieder geval dik 1,5 kilometer lang. Daarna nog een stukje. Smalle weg. Vroeger kon je daar met een rijtuig niet doorheen. Tegenwoordig hebben ze het een beetje uitgehakt. Want ja, er komen tegenwoordig zoveel toeristen. Maar zo'n prachtige foto's van hoe die wanden elkaar bijna raken enzovoorts. Heel aparte gewaarwording, ja, maar het is de poort. De vroegere toegangspoort en ook weer uitweg eventueel, althans naar het oosten, uit Petra. Ze zullen door de poort uitgaan en door dezelfde uittrekken en hun koning, die eerder de doorbreker heette dus, hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Heb je dit? Het is een optocht. En de Heere in hun spits. Dat wil zeggen, de Heer gaat voorop. En er zijn dus drie aanduidingen. De doorbreker, de koning, de Heer. In hun spits. Dit is het uittrekken uit een gereserveerde plaats in de woestijn. Alsnog naar Jeruzalem. Hieruit. Om Jeruzalem te bouwen, te herstellen, het land te reinigen en wat het maar is. Kortom, er is een plaats in de woestijn, dat staat niet alleen hier hoor, er staat op meerdere plaatsen in de Bijbel. Een plaats in de woestijn waar men verzameld wordt en van waaruit men zou optrekken naar het beloofde land. Maar dit is dus de plaats waar men verzameld wordt. En nu ben ik een beetje aan het eind van de beschikbare tijd, of ik ben aan het eind van uw beschikbare tijd, weet ik niet. Maar dan moet ik eens wat zeggen. Als je Jeruzalem hebt, ten oosten van Jeruzalem één berg. Dat is de Olijfberg. Dat is de berg van Lazarus. Nou, de berg van de Messias, maar het is de berg van Lazarus, het huis van Lazarus, het gezin van Lazarus, met de twee zusters, en de opstanding van Lazarus. Lazarus, de opgewekte enzovoorts. En meteen verder, Lazarus is Grieks, maar het is de Griekse variant van de Hebreeuwse naam Eleazar. En Eleazar is de naam van de zoon van Aaron, de tweede hoge priester onder het oude verbond. Toen Israël het beloofde land binnenkwam, nou toen Israël langs het gebied van Edom trok naar Canaan, was Eleazar hoge priester. Want Aaron was overleden, zijn vader. Heb je dat? Onthoud even. Hè? Jeruzalem, Olijfberg. En dan krijg je oostelijk van het Jordaandal. En dan rechtsaf naar het zuiden. De Dode Zee langs. Enige tientallen kilometers. Je vergeet altijd hoeveel het precies is. En op een gegeven moment, heb ik nu onthouden, heb je aan de rechterkant van de weg, als je voorbij de Dode Zee bent al, heb je aan de rechterkant van de weg een uitspanning. Dat is daar niet veel, want het is allemaal woestijn. Maar daar kun je dus even iets doen waaraan je behoefte hebt, zal ik maar zeggen. In tweeërlei opzicht. Maar vergeet niet de andere kant op te kijken. Naar het oosten. Want daar kijk je over het diepste deel van het dal heen, de Wadi Araba. En dan zie je hoog in de bergen, daar bovenop zie je een wit dingetje. En bij nader inzien, daar zie je de top van de berg Hor. Dit is onzin wat ik nu zeg, want Hor betekent berg. Dus het is de top van de Hor. Met daarop het grafmonument, maar het is een moskee, wit, spierwit, het grafmonument van Aaron, Harun in het Arabisch. En de berg, een berg heet een Jebel, een Gipfel zeggen de Duitsers, en de Arabieren zeggen een Jebel. Het is Jebel Harun, de berg van Aaron. Maar in de Bijbel is het de berg Hor. In de Bijbel staat dus echt Hor, Hor. De berg Hor. Het is wel leuk, want hij heeft inderdaad twee toppen. Onderweg dan kom je op een bepaald vlak gedeelte. De ene kant de top en de andere kant de nog hogere. Die moet je hebben, die nog hogere. Dat is een verschrikkelijke klim. Ik zeg elke keer, ik doe het nooit meer en dan doe ik het toch weer. Als ik er ben, want ja, je bent er dan, hè. Dan moet je wel, hè. De laatste keer hebben ze me naar boven gesleept, geloof ik. Maar goed. Maar op de berg Hor. Daar is officieel het graf van Aaron, volgens de Bijbel. Maar in ieder geval is daar een grafmonument. En in dat grafmonument, ze vertel ik dan ook nog maar, je kunt er naar binnen, je kan gewoon naar binnen lopen. En dan is daar ergens in de hoek, als je het niet weet, dan zie je het niet. Maar ergens in de hoek, in het donker, is een zwarte steen in de muur ingemetseld. En als je blind bent, dan moet je vooral naar die steen en je hand op de steen en wat het maar is. Want die steen is uit de hemel gevallen, want bij de Arabieren, onder de islam, vallen er altijd stenen uit de hemel. De laatste moet nog komen trouwens. Maar, want Aaron betekent zoveel als de lichtdrager. Ar, or, dat is licht. En Aaron is de lichtdrager. Net als Jairus, dat is hetzelfde, de lichtdrager. En het idee is dat Aaron goed is. Aaron is bij de Arabieren de beschermheilige voor de genezer van oogziekten enzovoorts. Of het inderdaad werkt, weet ik niet, maar ik geef het je maar als tip mee. Ze kennen, dat is Jebel Aaron, de berg van Aaron. Daar heeft niemand enige twijfel over. Daar is de dood van Aaron. En als we er ooit nog een keer komen, u en ik samen, dan zal ik u nog een paar plaatsen wijzen, want het is bijster interessant. Maar dat is nog tot daar aan toe. Maar ik ga even door. Jeruzalem, oostelijk Olijfberg, dan ga je naar het zuiden, een eind, gewoon een kilometer of 80 dat het is. En dan, maar ik weet het niet meer hoor. En dan aan de andere kant heb je weer een berg. Dat is Jebel Harun. De berg van Aaron, niet van Lazarus, of toch? Toch, want op die berg stierf Aaron, maar nam zijn zoon Eleazar zijn attributen over, het stokje, heeft een hogepriester een stokje, nou, een hogepriesterlijke outfit over, want Aaron ging naar boven als hogepriester en naar beneden kwam Eleazar, de nieuwe hogepriester, de opvolger. Heb u dat? Ik heb het niet over de Olijfberg met die Eleazar, maar Lazarus, maar ik heb het over de berg Hor. Nou, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Je hebt Jeruzalem, oostelijk de Olijfberg van Eleazar. Naar het zuiden steek je over en dan heb je naar het oosten de berg van Eleazar, dan wel van Aaron. En dan aan de andere kant van die berg, over een dal heen, daar ligt Petra. En als je op die Jebel Harun staat, dus bij dat moskeetje zal ik maar zeggen. Dus trouwens, je kan erop klimmen, gewoon dus een trap aan de buitenkant. Stenen trap. Je kunt erop, prachtig uitzicht. Als je het niet weet, zie je het niet. Maar als je het weet, dan zie je ineens in die schijnbare bergwand, wat het niet is. En dan heuvel, bergruggen. Maar dan zie je ineens het bovenste gedeelte van het grootste bouwwerk uit Petra. Eldeer. De tempel noemen ze het ook wel. Als toerist in Petra komt bijna niemand daar, omdat je hebt een dag nodig om de weg omhoog te gaan en weer naar beneden. Maar uitgehakt in de berg is daar dat Eldeer. Dat is het hoogste punt, hoogste bouwwerk feitelijk uit Petra. En wat er gebeuren gaat in de toekomst is dit. Men vlucht uit Jeruzalem via de berg van Lazarus. Van Eleazar. Maar bij die gelegenheid staat die man, Eleazar, Christus namelijk, de tweede hoge priester op die berg. En daar vlucht men de stad uit door die berg en dan naar het zuiden. En dan moet men naar het zuiden linksaf, nog verder naar het oosten. Daar gaat een weg vanuit die Araba omhoog, de berg, tussen de bergen door. Dan kom je langs het monument van de verhoogde slang. Een groot slangenmonument. Bovenin zie je dat. Je kunt er naartoe. Dat is de herinnering aan de verhoogde slang in de woestijn. Want het was daar bij Kadesh, wat het maar was. Niemand weet waarom het daar is. Maar wij kennen de Bijbel. Dus ja, dan weet je waarom het daar is. Heel groot ding. Heel oud. Maar daar kom je langs, de verhoogde slang, maar dat is een type van Christus. Maar dat is aan de rechterkant zo, en dan verder omhoog. En dan kom je Petra binnen. De stad, de plaats namelijk waar het overblijfsel bewaard wordt. En voor zover ik weet, maar ik kan het nou niet meer uitleggen, uitgebreid, daar heb ik geen tijd meer voor. Maar ik deel het u mede. Wat in de toekomst gebeurt, is als volgt. Onder druk van die legers die tegen Jeruzalem verzameld worden. En in het licht van prediking enzovoorts, wat het maar was. Maar onder druk van de omstandigheden waarbij de Joodse staat en de Joodse stad en dus het Joodse volk, de natie als zodanig, niks meer te verliezen heeft, komt men tot iets wat in het Jodendom volstrekt verboden is. Dat is het aanroepen van de naam des Heren. De naam van Jehovah dus. Dat is verboden, dat weet je toch. Hè? Dat is bij de Joden verboden. De Bijbel zegt al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Maar bij de Joden mag het niet. Maar de laatste versen van Zacharia 13 melden dat men dat zal doen. Joël 2, waar ook over die volkeren, die heidense legers gesproken wordt, meldt het ook. Het aanroepen van de naam des Heeren, wat alweer doet, zal behouden worden. Dat zullen ze doen aan het eind van de 70ste week. Wat er dan gebeurt, is dat die Jehovah, die Heer, zijn voeten zet op de Olijfberg. En bij die gelegenheid lezen wij dat dat overblijfsel wat daar is, vlucht dwars door de Olijfberg. En daarna naar het zuiden, naar de toebereide plaats, naar Petra, als u mij vraagt dus. Maar wie stond daar op de Olijfberg? Wie hebben ze daar gezien? Jehovah. De heren die ze aangeroepen hadden vanuit hun Joodse achtergrond enzovoorts. Maar daar hebben ze verder geen zorgen over. Ze moeten als de wiede weer gaan en gesmeerde bliksem, want die gaat uit vanuit het oosten, staat er. En, nou ja, laat maar zitten. Maar in ieder geval, kunt u zich die situatie voorstellen? Dus het gaat gepaard met een grote aardbeving van het scheuren van die berg, verduistering van de hemel, meten daardoor, enzovoort. En dan verslichtende gedaante, dat is mooi. Ja, en wegwezen. Dat is wat ze doen. Maar wie hij is. Wie is toch deze, zullen ze misschien wel vragen. Met een Bijbelse vraag. En ze worden verzameld daar in de woestijn van Edom. Terug naar Af. Daar kwam het volk ooit vandaan onder Mozes en Jozua enzovoorts. Terug naar Af. Daar worden ze verzameld. En als u het mij vraagt. Ik verwacht dat exact 30 dagen later. Maar zoals ze zegt, dat kan ik niet in een paar woorden uitleggen. Maar ik verwacht dat 30 dagen later ze alsnog paasfeest vieren. Want het had niet gekund ter gelegenheid van de val van Jeruzalem. Maar dat ze 30 dagen later daar in Petra zitten met een overblijfsel wat verzameld is. En dat daar dan weer een gedaante verschijnt. En nu niet op de berg van Lazarus, maar de berg van Eleazar. Niet op de berg ten oosten van Jeruzalem, maar op de berg ten westen van de rots. Van Petra dus. Maar ik zeg met opzet de rots. Dat daar verschijnt alsnog Eleazar, diezelfde figuur. En dan is van toepassing, wat ook in Zacharia 13 beschreven staat, weer twee versen daarvoor, dat hij verschijnt. En dat kun je vanuit Petra dus zien, vanuit Eldeer kun je de berg Hor zien. En dan zie je die moskee daar, zal ik maar zeggen, als herinnering, als markeringspunt enzovoorts. En dan is daar de ontmoeting en dan vragen zij hem, wat zijn toch die littekens in uw handen? Nee, dat staat in Zacharia 13, dat ze dat vragen, letterlijk. Dat heb ik natuurlijk weggeslagen, maar dat is Zacharia 13. Zo iemand tot hem zegt, vers 6, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn die wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Wat eigenlijk de verwijzing is naar Abraham. Maar toen maar. Hebben we dat? Ze vragen, wie bent u eigenlijk? En ik wijs u nou maar ook iets op iets wat wij, meen ik, besproken hebben. Ik weet het niet zeker meer. De bekering van Thomas, weet u nog? Na 7 dagen. De bekering van Thomas, die een beeld is van de bekering van het Joodse volk. Na 7 jaar, na het eind van de 7e week van Daniel. En hij zei, zie mijn littekenen, leg uw hand in mijn zijde enzovoorts. En daarna voegde hij eraan toe, maar zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. En dat gaat over de gelovigen uit onze bedeling. Maar van het Joodse volk, of althans van Israël, staat dat het tot geloof zal komen omdat het zien zal. Dat hij blind is, maar het zal in de toekomst zien. Dat betekent dat de Heer zich aan hen zal openbaren. Niet maar als Jehovah, maar als Jezus van Nazareth. Die met die littekens in zijn handen en in zijn zij. De leeuw uit de stam van Juda, de zoon van David. Wij kennen hem, de Heer Jezus Christus. En dat wordt schrikken. Voor dat overblijfsel daar. En wat denkt u wat de Heer dan zeggen zal? Daarna. We kennen die woorden al. Dan zegt hij, vrees niet. Zoals hij dat zei na zijn opstanding. Bij zijn discipelen, toen hij zich bekend maakte enzovoorts. Begrijp je die dingen? We krijgen in de toekomst van doen met de echte Lazarus. Die zal verschijnen eerst op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Maar daarna op de berg van Aaron, Jebel Harun, ten westen van Petra. Daar gaat de geschiedenis verder. En vervolgens, maar dan ben je waarschijnlijk weer 45 dagen verder. Nee, dat heb ik uit Haggai en uit Daniel 12. Maar laten we zeggen 45 dagen verder. Na 1335 dagen totaal is dat. Daar zullen zij optrekken alsnog vanuit Petra. Althans het eerste contingent met de Heer voorop. En dan gaan ze in optocht uit Petra naar het noorden alsnog. En nu dwars door Edom om vervolgens ten noorden van de Dode Zee alsnog weer door de Jordaan te trekken. En alsnog op te trekken naar Jeruzalem. Dat is wat het is. En dat is de essentie van de profetieën die aangaande. Maar als je die plaatsen dan kent, dan begin je te begrijpen hoe dat zit en wat voor betekenis het heeft, heel de Bijbel door. En waarom het was dat de Aaron zo nodig daar die berg moest opklimmen, een berg die heet Berg. Het klinkt verschrikkelijk anoniem, de Berg. Een berg moet opklimmen en Eliazar zijn zoon moest mee. En boven moest hij zijn kleding afleggen. En daar moest hij gewoon liggen en dan ging hij dood. En dan was het Eliazar die moest dan weer. Waarom staat dat in de Bijbel? En waarom zo opzichtig allemaal? Dus daarna toch ook niet meer zo gebeurd? Dan werden die hoge priesters dood, zwak, ziek of misselijk, of door de dood verhinderd te blijven. Met dank aan de Hebreeënbrief waar het zo staat. En dan, dan werd hij opgevolgd door zijn zoon of iemand anders die daarvoor in aanmerking kwam bij gelegenheid. En dat is het dan. Maar waarom moest het zo omstandig? Omdat het de uitbeelding is van wat in de toekomst zal gebeuren. Daar vindt plaats de officiële omschakeling van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Het oude verbond wil zeggen eruit, uit Jeruzalem, uit eigen werk, uit eigen dingen, uit de wet, uit Joodse wet, Jeruzalem verwoest en zo wegwezen. En dan aan de andere kant, daar bij Petra, daar buitenslands dus, daar komt het volk alsnog tot geloof. Daar wordt Aaron ingeruild voor Eleazar. Daar verschijnt Jehovah, maar niet meer die van het Oude Testament, maar die gestorven is en opgestaan. De Heere Jezus Christus. En dat werd tevoren uitgebeeld in de geschiedenis van de berg Hor en Aaron en Eleazar enzovoort. Inclusief die gebeurtenissen van die slang in de woestijn die verhoogd moest worden, zoals later aangehaald in Johannes hoofdstuk 3. Het was allemaal die plek daar. Daar spelen die dingen een rol. Zie? Kortom, je kunt ze bezoeken. Het is gewoon te vinden. Met die historische achtergrond als bewijs van deze Bijbelse geschiedenissen, hoezeer ook ontkend, maar de bewijzen zijn het over. En aan de andere kant als voorafschaduwing van wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Maar de weg daartussen, tussen dat oude Jeruzalem en dat Petra, is een weg dwars door de dood. Dus dat is het Jordaandal, dat is de Dode Zee. Dat is de diepste plek op aarde, dat is waar geen leven mogelijk is. En eigenlijk is dat in het algemene uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Waarin de mensheid en alles dood is door de misdaden en de zonde. Van Gods wegen veroordeeld, in ieder geval ook door de kruisiging van de Heer Jezus. En voor zover de leven is, vinden wij het in Petra, in de rots. En daarom zei de Heer tegen Petrus, of in het bijzijn van de discipelen, op deze Petra, dat ik ben de Christus, zal ik mijn gemeente bouwen. Dat Petra, dat is de vooruitwijzing letterlijk naar wat in de toekomst alsnog zal gebeuren in de wederkomst van Christus. En overdrachtelijk, wel, overdrachtelijk is de Heer onze rots, onze schuilplaats in wie wij schuilen, in de schaapskooi enzovoorts, met een hoge priester naar wie wij opzien, vanuit Petra naar het topje van de berg hoor, naar wie wij opzien, degene die uitermate verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods. Gewoon fysiek uitgebeeld. En niet dat ik reclame wil maken ergens voor. Maar je kunt het bezoeken. Het is de moeite waard. Vooral als je deze dingen uit je Bijbel kent. Daarna meen ik te weten. Maar ik ben altijd slecht voorbereid. Het lukt mij nooit zo goed. Maar ik meen te weten dat er ergens een verslag is. Van een van de reizen die wij georganiseerd hebben. Niet alleen in een film, maar ook in een boek. Hè? Maar is dat verkrijgbaar ergens nog, of niet? Wie weet dat? Is dat nog verkrijgbaar?
Nee, het staat in ieder geval op het internet van Lichters. Kun je downloaden.
Ja?
Dus volgens mij van Hermon tot aan de Rode Zee.
Is dat te downloaden? Is niet meer in het boek, maar de...
Ja, ik heb er nog maar één.
Oh. Van Hermon tot...
Aan de Rode Zee.
Van Hermon tot de Rode Zee, oké. Okay. Nou ja, er is in ieder geval een verslag van gedaan. Er zijn foto's van, ik zou niet weten waar, want mij ontgaat het allemaal. Maar het is er allemaal wel. Dus een beetje informeren links en rechts en dan komt u daar wel achter. Al van alles wat ik vertelde nu zijn echt goede foto's van gemaakt en circuleren onder ons. Dus,
ja, een DVD ook.
Ja, we hebben nog een DVD gemaakt, ook nog eens een keer. Een film, hè?
Ik ga de volgende keer wel wat mee.
Dus... vraag er anders naar en blijf ons lastigvallen. dat wil wel helpen. Ja. Maar voor nu moeten we het hier wel bij laten, want het is natuurlijk de hoogste tijd. Hè. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vandaag weer uw woord mochten openen om ons te verdiepen in dat profetisch woord dat zeer vast is. En steeds opnieuw verbazen wij ons over de betrouwbaarheid van dit woord. Dat nooit ledig wederkeert. Dat wij tot ons mogen nemen waar we steeds opnieuw ons over verbazen en over verwonderen. En steeds opnieuw komen wij tot de conclusie dat u uw werk doet. Dat u betrouwbaar bent. Dat u uw beloften vervult. Dat u plannen hebt voor vandaag en voor de toekomst. En dat we mogen uitzien naar die geweldige dagen waarin u zich niet langer zult verbergen, maar zult openbaren in alle heerlijkheid. En daarom, Vader, onderweg daarnaartoe, dan wel in afwachting daarvan, bevelen we ons bij u aan. Wees u ons nabij. Leid u ons in heel de waarheid en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.